Ik wil u nog noemen in dit verband Daniël 9, vers 27. Daar gaat het over een verbond. Dat is in verband met de profetie over de 70 weken van Daniël, waarvan er in het verleden 69 verlopen zijn, weken van jaren, dat is dus 69 maal 7 is, hoe is dat ook weer? 483. Jaren waren er verlopen. En in de toekomst moet er op een of andere wijze nog een periode van 7 jaren zijn, de 1 week passeren. Voor alle duidelijkheid, dat gaat over een tijdrekening, niet met betrekking tot de tijd van de schepping, de wereld, de Melkweg, Einstein, over welke tijd we het ook maar hebben. Chronos nog Kairos. Het gaat over een tijdrekening met betrekking slechts tot uw volk en uw heilige stad, uit vers 24, zijnde het Joodse volk. Heb u dat nog? Hoe lang duurt een 40-urige werkweek? Voor sommigen veel te lang. Oké, goed antwoord. Dat is 5 dagen van 8 uur, maar je kan het ook anders verdelen. Ik herinner mij de dagen dat ik voor in een fabriek werkte. Dan moest je je kaart, als je binnenkwam, je kaart uit het rek pakken en in zo'n ding steken en dan een hendel overhalen. En dan werd het tijdstip waarop je binnenkwam werd gestempeld op je kaart. Een klokkaart heette dat. Tegenwoordig gaat het automatisch. Je komt binnen met je pasje of je telefoon en weet ik veel. En over de hele wereld kunnen ze dan zien dat je bent binnengekomen of vertrokken of weet ik veel wat. Maar je tijd gaat nu in. En bij gelegenheid ging je er weer uit en dan werd je weer uitgeklokt. En dat is het hele verhaal. Het Joodse volk, we hebben het niet over Israël, we hebben het over het Joodse volk. Ik stel er prijs op om het verschil duidelijk te stellen. Misschien te duidelijk en misschien klinkt het vijandig, maar dat bedoel ik allemaal niet. Het is de tijdrekening van het Joodse volk, het Joodse volk. De natie als zodanig, die zijn uitgeklokt geworden in het verleden. Nee, niet bij de ondergang van Jeruzalem, maar reeds ter gelegenheid van de zogenaamde, door ons zogenaamde intocht in Jeruzalem. Dat is een misnoemer, maar dat kan ik ook niet helpen. Wij noemen het zo, dat was het de laatste dag van de 69 weken van Daniël en daar stopte het. En toen kondigde de Heer aan de verwoesting van Jeruzalem, precies als in Daniël 9, want na 69 weken totaal, dat is vers 26, na 69 weken totaal staat er, zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet hebben, trek me van de vertaling niks aan, hij zal niet hebben, staat er, en dan gebeurt er wat anders en er zal verwoesting zijn tot het einde toe. En als je dat leest zit je te wachten op, maar ik heb nog een week over, er moet nog 1 week passeren, er zijn de 7:62 voorbij, er moet er nog 1 komen. Je leest gespannen verder van wanneer komt die laatste week. En dan ben je vers 27 en hij zal velen het verbond versterken. 1 week, een week, week eigenlijk. Want er staat niet het telwoord 1, er staat zelfs helemaal niks. Ook niet een onbepaald lidwoord. Hij zal met de velen verbond versterken, week. En dan weet je, dat is dus, want de vraag is maar wanneer begint dan de 70ste week? En het antwoord is, als een vorst die komen zal, uit vers 26, een vorst die komen zal, the coming prince, als een vorst die komen zal met de velen, ja, van het Joodse volk en van Jeruzalem, want 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. als die een verbond zal sluiten. En andersom natuurlijk, want dit is een verbond van uw volk en uw stad met een vorst die komen zal. Daar hadden we het al even over van de week, want dit noemen wij het vredesproces. Dat sukkelt al weet ik hoe lang voort. Dat is een belachelijke term natuurlijk, vredesproces. Maar toch, wat een onzin. Maar goed, daar kun je ook niks aan doen, aan die termen. Maar in ieder geval, u weet dat daar dus over onderhandeld wordt. Jaar in, jaar uit, dag in, dag uit. Allerlei mensen die zich ermee bemoeien in de loop van decennia reeds, enzovoorts. Ja. Soms denk ik, zolang als de Joodse staat onder de naam Israël, dat is ook een misnoemer, bestaat, want het heet natuurlijk niet Israël, het heet Juda. Maar goed, ja, ik heb het nog nagevraagd aan Hetzel. En die, weet je wat die zei? Die zei, als je niet oplet, heb je er niks aan, zei hij. Want hoe heet het dat boek wat die man schreef? Der Judenstaat. Ja, dit is staat Israël. Toch? Zo had het moeten heten. Maar goed, je zit dus te wachten op wat in de toekomst nog moet gebeuren. Daar komt dus een vorst en die zal met de velen een verbond versterken. En een verbond versterken, daar bestaat allerlei theorieën over. Vooral binnen het kader van die kringen die menen dat gelovigen onder de wet moeten leven. Niet in de laatste plaats de zevende-dags Adventisten. Die zeggen, dit is het verbond der wet. Dat weer bekrachtigd zal worden. Het is in de versukkeling geraakt. En de Sabbatsviering is in de versukkeling geraakt. Maar in de toekomst zal de vorst die komen zal, en ze bedoelen Christus in plaats van de antichrist, die zal het verbond weer krachtig maken. En het zal nu, hoe heet dat, zal nu weet het ook weer worden. Weet ik veel hoe dat heet, maar ja, de echte betekenis is gewoon, er wordt een verbond, een overeenkomst, geratificeerd. Ik zeg altijd, het is komisch, maar lees maar hoofdstuk, wat het was, hoofdstuk 6. Daar lees je, vers 8, over een koninklijke ordinantie stellen, een sterk gebod maken. Vers 9, een gebod bevestigen. Nog een keer, vers 9, een schrift tekenen. Vers 10, daarom tekende de koning Darius dat geschrift en gebod. En vers 11, toen Daniel verstond dat dit schrift getekend was. En dan vers 13, heb gij niet een gebod getekend? En dan vers 14, nog op het gebod dat gij getekend hebt. En dan vers 16, een ordinantie die de koning verordend heeft. En als je nou nog niet weet wat een verbond versterken betekent, dan kan je net zo goed ophouden. Toch? Dat betekent een overeenkomst. Ondertekenen, bekrachtigen, ratificeren volgens mijn broer. Mooi, dankjewel Han. Die is nog 5 jaar jonger dan ik, dus die weet dat allemaal nog. Hè. Maar goed, dat zal in de toekomst gebeuren. En dat is niet het verbond der wet, want dat is definitief beëindigd door de dood van de Heer Jezus. De leer dat hersteld zal worden is in feite niet anders dan de ontkenning van de kruisiging van de Heer Jezus. In de praktijk. Ik zeg het maar eens grof, maar dat is het in de praktijk. En of de Sabbat gehouden zal worden in het Koninkrijk straks? Ja, er zijn meer wetten die daar van toepassing zullen zijn. Maar niet op grond van Mozes, om zo te zeggen. Het is niet de herinstelling van de Mozaïsche huishouding. Om het woord bedeling te vermijden deze keer. Maar het gaat om het maken van een verbond. En waar het dan over gaat, ach, het gaat natuurlijk over Jeruzalem. En wie daar het recht op heeft en wie daar de dienst uitmaakt. En iedereen weet dat, want dat zit al besloten in wat wij dus ten onrechte het, of met een gek woord het vredesproces noemen. Want daar gaat het, gaat maar niet over de zogenaamde westelijke Jordaanhoeven. Dat is trouwens ook een idiote naam, hoor, Westelijke Jordaanhoeven. Dat heet Samaria. Dat is de Bijbelse naam. Dat heet Samaria. En het land daar heet ook niet Palestina. Dat is ook een idiote naam. Die hebben de Romeinen eraan gegeven. Ten onrechte. Het heet Canaan. En als je in de Bijbel leest over Palestina, dan is dat het land der Filistijnen. Maar ja, dat noemen we de Gaza-strook. Zie hoe wij klungelen met dit soort aanduidingen, waardoor wij het zicht verliezen op de Bijbel als zodanig. En voor een deel is dat ingevoerd door de vijanden van de Joden, die geprobeerd hebben de herinnering aan een Bijbels uitverkoren volk uit te wissen. De Romeinen. Ja, ja. En het is tamelijk noodlottig. Want als de Romeinen het land niet Palestina hadden genoemd, had je nou niet kunnen zitten met het probleem van een Palestijns volk of zoiets, of een Palestijnse natie. Dat weet je dat nog? Geschiedenis, mensen. Het is wat, hoor. Het is altijd vervalsing namelijk. Dat is wat mensen doen en die maken geschiedenis. Mensen die de dingen vervalsen. Toch? Dat is wat kort door de bocht, maar ja. Doe maar. Dan ben je sneller thuis, heb ik van Max geleerd. Verstappen, bedoel ik. Hoewel jullie dat nog niet door. Nou ja, toch wel. Dus dat is ook een verbond. Ik zeg er even met nadruk bij, omdat we het er nou toch over hebben, dat de uitdrukking, hij zal veel het verbond versterken, 1 week, dat niet betekent dat dat een verbond is met een toepassingstijd van 1 week. Dat is niet een verbond wat betrekking heeft op 1 week. Dat is gewoon een verbond wordt gesloten en dan begint de 70ste week van Daniël. Niet omdat de partijen in dat verbond dat idee ervan hebben, want die geloven daar überhaupt niet in en hebben er geen belang bij. Maar de Heer zegt gewoon, ze hebben nog 7 jaar en ik reken die 7 jaar vanaf dat dat verbond gesloten wordt. Dus het is ook niet zo dat in het midden van die 70ste week dat verbond verbroken wordt. Dat in zowat alle commentaren staat. Dat kan ik ook niet helpen. Het is gewoon niet juist. Het is domweg niet waar. Die denken dat week uit de lucht komt vallen van een verbond voor 1 week. Nee, je zat te wachten op de 70ste week van Daniël. En als je dat gemist hebt, ja, dan kun je de laatste verse van dit hoofdstuk ook echt niet begrijpen. Zie? 69 waren om bij de eentocht in Jeruzalem. Die 70ste week is nooit aangebroken. Sommigen vinden dat moeilijk, maar ja. Die kan het ook niet hebben. Die zijn die klok vergeten. Die stempelklok en de schaarklok. En wat zal men dan vergeten zijn? De klok van de scheidsrechter bij het voetballen, weet u nog. Hè? 90 minuten voetballen, 90 minuten zijn om. En ze voetballen vrolijk door en maken nog doelpunten enzovoort. Overtijd heet het dan. Ze hebben onderweg die klok af en toe stilgezet. Nou, dat doet de Heer ook. Niet alleen hier trouwens, want in de geschiedenis van het Oude Testament vind je dat ook. Dat bepaalde perioden domweg door de Heer niet meegerekend worden. Ja, je kan zomaar een paar honderd jaar verkeerd uitkomen, hoor. Met de tijdrekening, de chronologie van het Oude Testament. Maar dat is nu natuurlijk ons onderwerp nu niet. Maar het gaat er maar om dat we leren wat een verbond is. Dit is precies dit. Dat is een schikking die getroffen wordt tussen 2 verschillende partijen. Ik denk dat het is tussen wat wij noemen de Zionisten, of hoe je ze maar noemen moet, enerzijds, en de Palestijnen, of hoe je die maar noemen moet, anderzijds. Het zijn natuurlijk gewoon de Filistijnen. Ja, ze hebben de naam geclaimd en ze gedragen zich net zo, en dus zijn ze daar de erfgenamen van. Als u dat te ver vindt gaan, dat de Palestijnen hetzelfde is als de Filistijnen in de Bijbel, dan moet ik u zeggen, nou, hetzelfde geldt voor de Joden ook. Want ze claimen Joden te zijn, ze gedragen zich als Joden en dus zijn het Joden. Ja. Dat is de realiteit, hoor, dit. Echt wel. Nou ja. En we hopen altijd dat Nederlanders zich ook als Nederlanders gedragen en zich Nederlanders noemen. Dan zijn ze Nederlanders. En, daar kunnen we ook nog hele discussies over krijgen natuurlijk. Is je dat nooit opgevallen? Dat in normaal gemiddeld, denk ik, in de Verenigde Staten van Noord-Amerika heb je mensen van allerlei verschillen. Zij hebben allemaal een immigratieachtergrond. Wat zei u, de Indianen niet? Oh nee, waar komen die dan vandaan? Of heeft God apart in Amerika mensen ook geschapen, uit de aarde geformeerd en neergezet? Nee, die zijn over zee daar ook naartoe gegaan. Over land, dat zou ook kunnen. Of met zo'n sub, hoe heet zo'n ding? Weet je veel. Hoe heette die man ook weer met het Rieten Vlot? Ik ben het weer vergeten. Maar. Het doet er niet toe. Allemaal mensen met immigratieachtergrond. Maar als het er helemaal over gaat, zijn ze allemaal Amerikanen. En gedragen ze zo, noemen ze zich zo. Staan in de houding bij het volkslied, zingen het voluit mee. Hoewel ze waarschijnlijk ook van Duits van bloed zijn. En misschien ook wel de koning van Spanje geëerd. Dat weet ik allemaal niet. Maar ik bedoel, America the Beautiful. Nou ja, dat is niet het volkslied, maar die is trouwens van een Jood, dat weet u toch. Hè? Die is van Irving Berlin. Baline heette het. Israël Baline. Verbasterd tot Irving Berlin. Een van de grootste componisten van de moderne, nou, van de Great American Songbook eigenlijk. Zo noemen wij dat populair. Maar dat maar even te zijn, ze zijn Amerikaan. En hier in Nederland, ik weet niet, het is een beetje slappe hap, denk ik altijd. Maar dat maar weer terzijde. Het is dus een raar conflict daar in het Midden-Oosten met Palestijnen die zich een identiteit hebben aangemeten en met Joden die zich net zo goed een identiteit hebben aangemeten. En ze staan voorop op het toneel. En spelen een rol ten overstaan van heel de wereld. En wij kijken ernaar. En we zeggen, wat moet dat daar? En het antwoord is, er valt nog iets af te draaien. Er staan nog profetieën die God uitgesproken heeft. En beloften die God gedaan heeft. En ze gaan wis en waarachtig vervuld worden. Dat is het. En zo'n verbond komt er natuurlijk. Het zit natuurlijk ook aan vast, en ik zeg dat als vanzelfsprekend, dat als die klok van het Joodse volk weer begint te lopen, betekent het dat het tegenwoordige werk van Christus dus beëindigd geworden is. U weet, u kent de schaakklok. Die ene klok begint te lopen, maar dan staat wel de andere stil. Dus of de een of de ander. En zo is het maar net. Zie? Dan zijn wij dus weg. Daar komt het op neer. Niet zo heel ver weg hoor. Want zo ver weg is de hemel nou ook weer niet. En bovendien staat ons nog wat te doen in de toekomst. Misschien zelfs al wel in de 70ste week. Maar in ieder geval daarna. Maar dat is ook ons onderwerp nu niet. Ging mij maar om dit verbond, dat toch een belangrijke plaats inneemt in het profetisch woord. En dan noem ik ook nog even een andere, en daar laat ik het dan bij voor wat betreft het Oude Testament. Dat is Obadja vers 7. De profetie van Obadja gaat over, officieel, over Edom, Esau dus. En er wordt eigenlijk een oordeel over Edom uitgesproken. Een profetie over de rampspoed die Edom als natie zou treffen. En in dat verband staat er in vers 7... al uw bondgenoten, maar er staat echt het woord Brit. Er staat namelijk mannen van uw verbond. Als je het letterlijk woord voor woord vertaalt. Alle mannen, ish. Alle mannen van uw verbond hebben u tot aan de landpalen uitgeleid. Uw vredegenoten hebben u bedrogen. Want ze hadden een bond en dus was het vrede. Maar ze hebben u bedrogen. Ze hebben u overmocht. En die uw brood eten zullen een gezwel onder u zetten. Er is geen verstand in hem en wat het maar was allemaal. Kortom, er is ook sprake van een verbond wat gewoon op aarde gesloten is. En er komt allemaal niks van terecht. Want al die verbonden uit de loop van de geschiedenis. Ik roep altijd eeuwig edict, maar dat heb ik al geroepen, dacht ik. Hoe eeuwig was dat? Dat was ook maar van korte duur. Betekent in de praktijk niks. Want al die mensen die maar verbonden sluiten, die zijn in zichzelf toch gewoon onbetrouwbaar. En als ze de kans zien om een ander de poten onder de stoel vandaan te zagen. Die van hun stoel bedoel ik. Anders is het benen, ja. Dan zullen ze dat niet laten. En als u weet hoe dat werkt, dan moet u gewoon de Nederlandse politiek volgen. Maar al die mensen daar in de Kamer, zijn er officieel zelfs 150. Die zie je nooit allemaal bij elkaar, hoor. Hooguit 15. En de rest is niet binnengekomen, hebben niet gestempeld. Maar goed, die doen niks anders dan proberen om de stoelpoten van een ander onderuit te halen. Zo gaat dat, hè. Dat weet u toch. Heb je Rutte en Kaag samen, die moeten het samen doen. Maar u weet toch hoe het was met die twee. Verschrikkelijk. Ik zou zeggen, zoek een functie elders. Lijkt me heel verstandig. Maar toch wel. Vind ik een goede tekst. Functie elders. Die hebben wij ook, functie elders. Niet hier, maar toch wel. Meer verbonden ga ik u niet noemen in deze opzomming. Het lijkt me duidelijk dat we nou al weten wat het is. Ik had u eigenlijk ook nog willen confronteren met de uitdrukking eeuwig verbond. Ik zal het proberen een paar dingen te noemen zo. En ik noem wel een tekst, maar ik zoek hem niet op, want het kost me te veel tijd. Ik vind het zo wel genoeg eigenlijk. Maar het verbond met Noach wordt een eeuwig verbond genoemd. Maar ja, hoe eeuwig is het? Dat wil zeggen, hoe lang duurt het? En voor zover het verbond met Noach iets van doen heeft met de instelling van het menselijk bestuur, de human government, de instelling van een overheid enzovoorts, en dus de verdeling van volkeren met hun eigen landpalen en talen en eigen regeringen, moet ik u zeggen dat daar toch misschien niet 100%, maar dan toch in hoge mate een eind aankomt in de wederkomst van Christus, als al die volkeren verenigd worden onder maar één koning. En niet op democratische wijze wordt er dan geregeerd, hè? Toch? Nee, het is de Heer zelf die de dienst uitmaakt dan. Dus hoe eeuwig is het? Maar eeuwig in de zin van geldig voor de hele wereld, voor de complete mensheid. Mensheid verdeeld in volkeren. Ja, dat is goed te begrijpen. En de opdracht te vermenigvuldigen en de aarde te onderwerpen en dat soort dingen. Dat is universeel. En universeel is dus een ander woord voor eeuwig. Heb u dat? Maar niet noodzakelijk in de tijd. En daar gaat het maar om. Natuurlijk, het verbond met Abraham en zijn zaad wordt een eeuwig... Oh, dit was Genesis 9, vers 16 voor de statistiek. Eeuwig verbond met Noach. Het verbond met Abraham en zijn zaad is in Genesis 17, waar we al waren. Dat heet uitdrukkelijk een eeuwig verbond. Maar ja, dat zaad van Abraham, dat is niks anders dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat wil zeggen opstanding uit de dood, waarvan dus Isaac in beeld is, want Isaac had dood moeten zijn. Nou ja, in de eerste plaats had nooit geboren kunnen worden, dus het is een opstanding uit de dood, toch? En daarna werd hij geofferd. En toen heeft Abraham bij wijze van spreken, zegt Hebreeën 11, heeft Isaac uit de dood weder verkregen. Dus hij wordt toch als dood beschouwd, maar weer opgestaan. Maar het is een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus uiteraard. En die sterft niet meer, dus dan heb je eeuwig inderdaad in de zin van tijd. Eeuwig als tijdsaanduiding. Maar goed, het was het verbond met Abraham. Dan heb je in Exodus 31 de Sabbat. Dat wordt ook een verbond genoemd. De inzetting van de Sabbat. Ik noemde net de zevende dags Adventisten. Die zeggen als volgt. Die zeggen, er staat gedenkt de Sabbat dat gij dien heiligt. En daaruit concluderen ze dan dat, omdat ze die moeten gedenken, dat die dus daarvoor al bestond. En dat de inzetting van de Sabbat niet pas is daar ter plekke in Exodus 31 of bij de komst van de wet, maar dat die al is sinds Adam. Want ja, de Sabbat is toch omdat de Heer in de zes dagen hemel en aarde geschapen heeft en de zevende dag rustte. Het is een zeer zwakke redenering. Want gedenken, dat vind je later in een uitspraak net zo goed gericht aan Israël. Gij zult gedenken. Namelijk hoe de Heer u verlost heeft uit Egypte en hoe hij u geleid heeft op de weg door de woestijn en gebracht heen, en zult gij gedenken. Dat wil zeggen, ze worden geacht historisch besef te hebben. Enzovoort. Maar gedenk de Sabbat betekent niet noodzakelijk dat die Sabbat daarvoor al bestond. Het betekent ook niet dat die Sabbat daarvoor niet bestond. Dat is zo min. Het zegt verder niks. Hè? Maar het heet een eeuwige inzetting. Blijft dat dan altijd zo? Ik zou het u niet durven zeggen. Ik weet niet of in de duizend jaren de Sabbat onderhouden wordt. Ik denk van niet, maar ik weet het niet zeker. Maar mij maakt het ook niks uit verder. Want die eeuwige inzetting, dat heet gewoonlijk, ik weet niet precies hoe het daar staat, maar gewoonlijk heet het dan een eeuwige inzetting voor al uw geslachten en al uw landpalen. Dat wil zeggen, het geldt voor iedereen in het land. Er zijn geen uitzonderingen. Zie? Dat is in de Joodse staat wel anders. Daar vieren ze de Sabbat. Maar de Sabbat is dus de vrije dag. Maar de vrijdag is dat ook, want dat is voor de moslims, voor de muzelmannen. Zo leerde ik dat vroeger. En dan heb je de vrijdag en dan zaterdag Sabbat en dan krijg je de zondag. En dat is de christelijke feestdag. Dus van de zeven dagen werken ze er maar vier. Als het mee zit. Nou ja, zoiets. Het is een raar land, het heet multicultureel, maar het is in strijd met Bijbelse beginselen. Ja. Of we er wat aan moeten doen? Nee. We zijn een hemels volk, we kijken van bovenaf naar beneden. Het gaat toch een beetje vreemd aan. Het kan nooit goed gaan. Daar niet, in Nederland ook niet trouwens, kan nooit goed gaan. Ja. Ja, dan hopen we dat de Heer spoedig komt, want dan komt er een eind aan. Ja. De Sabbat als eeuwige inzetting. Overigens ook in Leviticus 24 vers 8 wordt het zo genoemd. Dan heb je het verbond met David. Dat heet een eeuwig verbond, maar die hadden we dacht ik ook al gelezen. In elk geval in 2 Samuel 23 vers 5. En natuurlijk in Psalm 89, vers 4. En een heel aardige, die pik ik even uit mijn lijstje, is die van Jesaja 24. Jesaja 24. Dat heet dan de profetie over de verwoesting van het Joodse land. Vooruit dan maar. En dan staat er, nou vooruit vanaf vers 3. Dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden. En het zal ganselijk beroofd worden. Want de Heere heeft dit woord gesproken. U begrijpt dat je zo'n tekst niet moet publiceren in Israël, hè? Vandaag. Hè? Dit land zal, toch? Maar het staat wel in de Bijbel, het staat ook waarom het gebeurt. Maar ja, omdat het ongelovig is. Omdat het zich van het woord van God niks aantrekt. Dus dit gaat nog gebeuren, ook. Want de Heere heeft dit woord gesproken. Vers 4, het land treurt, het verwelkt, het aardrijk kweelt, het verwelkt, de hoogsten van het volk des lands kwelen. Dat is goed Nederlands, gewoon laten staan. Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners, want zij overtreden de wetten. Zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. Welk verbond? Komt u weer, als je niet oplet, heb je er niks aan. Zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. Er zijn drie zinnen, de eerste twee zijn synoniem. En de derde dus ook, logischerwijze. En het gaat dus over de Mozaïsche wet, die men niet wil houden. Maar die Mozaïsche wet is nooit voor altijd bedoeld geweest. En de Heer zelf zou hem vernietigen om deszelfs zwakheids- en onprofeitelijkheidswil. Hebreeën 7. De bediening des doods. 2 Korinthe 3. Dank u. Eeuwig verbond. Waarom eeuwig verbond? Omdat het voor iedereen in het land zou moeten gelden. Maar ze trekken zich er niks van aan. En zij vernietigen dus het eeuwig verbond. Dat kan dus omdat eeuwig hier dus niet een tijdsaanduiding is. Wat dan wel? Ja, ik denk dat je het een plaatsaanduiding moet noemen. Het heeft een betrekking op een bepaald territorium. Hè? Dat is eeuwig. Nou ja. Maar het wordt dus vernietigd. Dan hebben we eventueel nog Jeremia 32... Waar staat in vers 40. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken, dat ik van achteren niet zal afkeren, opdat ik hun wel doe. Maar in dit geval is dat dus wel degelijk een tijdsaanduiding. Want het gaat om een verbond dat niet beëindigd zal worden. Het is namelijk het toekomstige nieuwe verbond. waaronder geld, of waar, ja, onder dat verbond geld dus. Ik zal hen tot deze plaats wederbrengen en het zal het veilig doen wonen. Dat is vers 37. Vers 38, zij zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. Vers 39, ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven om mij te vrezen al de dagen, hun ten goede, mitsgades hun kinderen na hen. En, of namelijk, ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En het komt volledig achter Jeremia 31. Dat was dus vers 31. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben. Zoals we er straks lazen, ze vernietigen mijn verbond. Maar dit is het, vers 33, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal. Hebreeën 8 haalt dit uitgebreid aan, dit schriftgedeelte. En die gebruikt dan de term oud verbond voor dat verbond dat de Heer met hun vaderen gemaakt had ten dagen als hij hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Want dat verbond wordt als verbroken beschouwd en behoort tot de historie. Dat is het dan, dat is niks geworden. Dat was het verbond der wet. En het heet oud omdat het vervangen wordt door een nieuw. En het wordt zodanig uitgelegd, niet alleen in Hebreeën, maar ook in Galaten 3, dat nieuwe verbond, dat stond wel, dat was als het ware wel beloofd, eigenlijk aan Abraham al. Daar komt het tot neer, maar ik heb het er nog wel uitgebreider over. Maar het kon niet aanbreken, omdat het verbond der wet daar dat verhinderde als het ware. Dat moest eerst verdwijnen. Die regels, die moesten, die overeenkomst, die schikking, die moest eerst teniet gedaan worden, opdat daarna dat nieuwe verbond zou kunnen aanbreken. En de termen oud en nieuw verbond zijn dus de termen die ontleend zijn aan Jeremia 31. Ze worden geïntroduceerd in Hebreeën 8. En ze duiden op het Mosaïsche verbond, dat wil zeggen de wet. Dat is het oude verbond. En het nieuwe verbond is dat nieuwe verbond, namelijk de vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, via niet Mozes, maar via Christus. Hebben u dat nog tot zover? Dat zijn de termen. Ik ben dus tamelijk ongelukkig met de termen Oude Testament voor Oud-Testamentische boeken en Nieuw Testament voor Nieuw-Testamentische boeken. Maar hoe je het anders moet noemen, weet ik ook niet. Want Oud Verbond, ja, dat begint pas pak een beet 1500 jaar voor Christus. Volgens mijn berekening kan je daar nog een eeuw bijvoegen, hoor. Maar toen maar. 1600 voor Christus ongeveer dan. En in de praktijk werkte het slechts tot een jaartje of 1000 officieel. En dan nog alleen maar over de over Juda, over de Joden. Want de 10 stammen hebben zich nooit aan de wet gehouden op geen enkele wijze. Die hebben hem meteen aan de kant geschoven. Ja, en andere feesten op de kalender gezet. Dat kun je allemaal in de Bijbel lezen. Die dingen. En we zijn hier in Jeremia, dat is ruw genomen 600 voor Christus. En dan zegt de Heer, al die anderen mijn verbond hebben zij verbroken, laat me zitten. Weet je wat? Hij zegt, laat me zitten, ik maak een nieuw verbond. Ter vervanging van het oude. Alleen dat was nog 600 jaar wachten voordat het zou gebeuren. En dat wachtte namelijk ook op een officiële handeling, een wettige handeling, die verricht werd door de Heer zelf. Dat is in zijn kruisiging, dat was de dood van de testamentmaker en hoe dat maar heten mag allemaal. Hebben jullie dat nog? En toen hebben de Joden ook na Jeremia, hebben ze alsnog gedacht, ja, maar we gaan toch nou proberen die wet te houden, om een Joodse identiteit te creëren in hun ballingschap. In Babel, we moeten toch bij elkaar blijven. We horen bij elkaar en we creëren ons een wijze van leven, een tafel. een cultuur. Dat is echt wat er gebeurd is. In de ballingschap van de Heer had het niet gehoeven. En toen kwamen ze terug uit de ballingschap. Toen lieten ze via de profeet, ik geloof het was Zacharia, lieten ze, ik weet niet meer wie. En lieten ze aan de Heer vragen, moeten wij nou nog vasten als herinnering aan de val van Jeruzalem enzovoort. En toen zei de Heer, heb je dat voor mij gedaan? Heb ik gezegd dat het moest? De Heer wilde er niks mee te maken hebben. Je vindt in de, even een verrassing, of ook voor de mensen in de Nijkerk, je vindt in de Bijbel nergens één goed woord over de Joodse religie. Je vindt wel heel lelijke woorden erover, uit de mond van de Heer. Heel lelijke, die ik liever maar niet overneem, maar die laat ik maar voor zijn rekening dan. Maar het is niet best hoor, toch? Nou ja, echt. Het had niet gehoeven, het had niet zo moeten zijn. Men had zo'n hoop moeten stellen op de komst van het nieuwe verbond. Namelijk de komst van de middelaar van het nieuwe verbond. En de hoge priester dus naar de orde van Melchizedek. En hoe dat maar heten mag. Zie. Maar hier vinden we dus de vermelding van een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En hoewel het oude eeuwig was en voor iedereen gold, wordt het wel degelijk beëindigd en vervangen door wat alsnog een eeuwig verbond heet. En dat heet eeuwig omdat het ook voor iedereen geldt, dat wil zeggen die over is, voor de gelovigen. Alleen voor de gelovigen. En daarmee is het ook eeuwig als tijdsaanduiding. Zie, en daarom staat het er ook bij dat zo is. Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken, enzovoorts. Het is een verbond dat niet meer verbroken kan worden. Maar het wordt alleen gesloten met gelovigen. Als wij tot geloof komen, worden wij geplaatst in dat binnen dat verbond zijn we daar partij in. Kijk even of er een gereformeerde in de zaal is. Nee, ja. Want hoe zit het dan met de kinderdoop? En dan moet ik je eerlijk opbiechten. Ooit gaf ik les aan een bijbelschool in den landen. En toen vroeg iemand mij, mijn broeder Klein Haneveld, wat vindt u dan van de kinderdoop? En toen heb ik gezegd, niets. Want die komt in de Bijbel niet voor. Toen heb ik heel lelijke brieven gekregen van het bestuur van de Stichting Brandpunt Bijbelscholen. Dat had ik niet mogen zeggen. Ik had me aan het boek moeten houden. Aan de lesboeken en daar komt de kinderdoop ook niet in voor. Maar ja, mensen vragen dat, willen dat weten. En ik los het probleem op, daar hoef je geen probleem van te maken. Het komt in de Bijbel niet voor. Niet aan de orde. He? Maar het is toch het teken van het verbond. En je wordt ook bij het verbond ingeleid. En dat zei ik u zaterdag gaan we het al. En dan vraag je, welk verbond bedoel je? En dan weten ze het niet. Nou, waarom heb je dan vragen? Maar dat meen ik serieus. Ja, naar de Bijbel moet je. En niet blijven hangen in allerlei tradities of zo. Ja, dat mag wel. Ik ben een traditioneel man. Aardsconservatief, dat weet u langzamerhand. Maar ja, dan wel met betrekking tot Bijbelse zaken uiteraard. Vasthouden aan Bijbelse beginselen. En de traditie bij ons is, wat zegt de Bijbel? Vragen op de eerste plaats, wat zegt de Bijbel? Zie? Nou ja. En antwoord op vragen, de Bijbel zegt. Nou, dat is het. Als een mens tot geloof komt, wordt hij wedergeboren. Als wedergeboren mens krijgt hij zijn plaats in de nieuwe schepping. Dat is tot een weder binnen het lichaam van Christus, een specifieke aangelegenheid. En dat is onze plaats en daar leven we uit. Daar kan niks meer aan veranderd worden. Daarom heet dat leven dat we door wedergeboorte ontvangen ook inderdaad eeuwig leven. Dat betekent inderdaad dat je het niet kunt kwijtraken. En als dat wel kan, waarom heet het dan eeuwig leven? Want een andere toepassing van het begrip eeuwig leven, in de zin van het is niet een tijdsaanduiding, maar wat anders, dat is ondenkbaar. Daar kun je niet opkomen. Wat betekent het dan? Gaat het nou juist om dat wij dat aardse, oude, zondige leven hebben met onze zondige natuur en het verderf dat daarin heerst en het leven dat wij in tweede instantie ontvangen door wedergeboorte heet eeuwig leven omdat daar de dood niet in heerst. En dus blijft het bestaan. Zie, dan ligt het vast in Christus en voor hen geldt, op hen is van toepassing het nieuwe verbond. Vandaar dat een gelovige absoluut niet geacht wordt te leven onder de Mosaïsche wet. Mag je dan zijn naaste lief hebben? Ja, bij voorkeur wel, ja. Dat is niet verboden. Het is ook niet verboden om de sabbat te houden. Maar het is niet verplicht. De een acht alle dagen, zegt Paulus in de Romeinen 14... En de ander acht alle dagen. Nee, dat woord gelijk daarachter, dat hoort er niet te staan. Dat staat er namelijk niet. De een acht de ene dag boven de ander acht alle dagen. Want ik acht alle dagen. Ik weet soms toch niet welke dag het is. Dus. Maakt niet uit. Weet je waar ik het al zie? Op een pillendoosje. Dan kan je het al zien, hè? Dat ik het dag had. Nou ja. Toen wel. Goed, daar hebben we het wellicht ook nog over Jeremia 32. Ik kijk even welke ik nog meer moet hebben. In het Nieuwe Testament komen we ook dat eeuwige verbond tegen. Alleen wordt het daar vertaald met testament. Dat is in Hebreeën 13. Vers 20, want daar wordt gesproken over het bloed des eeuwigen testaments. Misschien moet ik u dat dan ook maar meteen zeggen, ben ik daar ook weer vanaf. Het woord in het Nieuwe Testament, het woord voor verbond, is hetzelfde als voor testament. Als je testament leest, moet je verbond denken. Als je verbond leest, moet je testament denken. Daar is geen verschil tussen. Dat is één en hetzelfde ding. Het is een heel lastig woord. Dat is diatitemai. Dus dan weet u het wel. Diatitemai. Dia betekent zoveel als door. En titemai. Titemai betekent zoveel als neerzetten, plaatsen, iets een plek geven. En dat is prachtig, dat woord. Oké, het is de vertaling van Berit, dat is het. Maar het is wel een mooie vertaling, een goed gekozen woord. Omdat het precies zegt wat ik nou al een paar dagen loop te vertellen. Het geeft dingen een plaats. Met kracht, vandaar het voorzetsel ervoor, dia. Vertaald met door, maar dat maakt niks uit. Het verhaal is gewoon dat zo'n voorzetsel aan de voorkant geplakt voor een werkwoord als voorvoegsel heeft nauwelijks een betekenis. Het dient eigenlijk alleen maar tot versterking van het woord. Dus heel nadrukkelijk en met kracht neerzetten. En een plek geven. De functies verdelen. Enzovoorts. Diatitemai. Diatitemai. Of hoe is het? We weten toch niet hoe die Grieken dat vroeger uitspraken. Jongens en meisjes, dat maakt mij ook niks uit. He? Strongnummers moeten we hebben. Maar die heb ik hier niet. Dus vooruit maar. En waarom het met soms vertaald met testament? Ja, dat is een keuze van de vertalers. Ik zou je een opsomming kunnen geven van waar het vertaald is met testament en waar het vertaald is met verbond. Maar dat schiet helemaal niet op natuurlijk. Het is gewoon hetzelfde ding. Men vertaalt het met testament zodra het gaat over de dood van een testamentmaker en iets nieuws in de plaats van dat. Dan zegt men testament, maar het is gewoon verbond. Het is volstrekt hetzelfde ding. Als de Heer de beker pakt, dan zegt hij: dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed. We begrijpen er geen klap meer van. Dit is gewoon het nieuwe verbond. Welk nieuwe verbond? Dat is Jeremia 31, ter vervanging van het oude. Zodra hij zegt nieuwe verbond, dat zei hij, nieuwe verbond, dan ben je Jeremia 31, want dat betekent dat het komt in de plaats van wat anders. Heb je dat nog? Dus er steekt hem op en zegt: dit betekent het einde dus van het oude verbond. Het is een uitbeelding van de verlossing van het oude verbond, het Mosaïsche wet en al wat erbij hoort. Dus het nieuwe verbond in mijn bloed. In mijn dood? Nee. Als je dood bent, ben je onder geen enkel verbond. Dan heb je helemaal geen plek meer. Dan verdwijn je buiten, naar de... Ja, dan ben je weg. Dan ben je heen gegaan, heet dat. Dan. Nee, bloed is leven. Kortom, wat de Heer verkondigt is dat in zijn natuurlijk dood en opstanding. Je kan geen opstanding hebben zonder eerst dood. Toch? En je kan ook geen nieuw verbond hebben zonder dat het oude verbond beëindigd is geworden. En dat gebeurt door de dood van de testamentmaker. Dus de vertaling met testament. Ach, ja, ik had testen verdedigen, maar dat hoef ik ook al niet te doen. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Trouwens, tegelijkertijd de verwijzing naar dat bloed waarmee, heb ik u gelezen al een keer, dat bloed waarmee Mozes het boek des verbonds en de voorwerpen van de tabernakel en wat dat was en het volk besprenkelde. Dat was het bloed des verbonds, heet het daar. Bloed des verbonds. Want dat is een uitbeelding van de inwijding van het oude verbond. Maar het is een uitbeelding van de inwijding van het nieuwe verbond. Door het bloed, door het leven van Christus. Want let op, het nieuwe verbond berust op de persoon en het werk, de positie van de hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de ordening van Melchizedek. Die dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. Er bestaat niet zoiets als dood van het nieuwe verbond. Dat kan helemaal niet. Het nieuwe verbond heeft betrekking op mensen met eeuwig leven. En de middelaar van het nieuwe verbond is dat geworden omdat hij eeuwig leeft, staat er. Heb je dat nog? Zo, langs die route kun je zelf bewijzen dat bloed betekent leven. Wat een theoloog daarmee doet, die zegt: ja, hier misschien in dit vers wel, maar in dat andere vers waar bloed staat, betekent de dood. Ja, dat is geklungel. Dat is verschrikkelijk. Dat is geklungel. Dat is... Nee, dat is het woord van God verkrachten, toch? Men doet maar wat. Sir Robert Anderson zou zeggen: dan betekent een woord niks meer. Als je de meest tegengestelde betekenissen kunt hechten aan één en hetzelfde woord, dan betekenen woorden dus niks. Dan heeft het ook geen zin om ze te bestuderen. Bloed is leven. Niet in één tekst, in alle teksten en ook buiten de teksten en ook in uw lijf. Er stroomt geen dood in uw aderen. Het is uw leven. En als u dat kwijt bent, dan bent u dood. Toch? En een bloedtransfusie is niet een doodtransfusie. Toch? Het is overdracht van leven. En besprenging met bloed is overdracht van leven. Nou ja, dat is wat het uitbeeldt. Dat is wat de term dus inderdaad betekent. Maar het Nieuwe Testament... Ik bedoel dus de nieuwtestamentische bijbelboeken beschrijven precies datzelfde. Dus ik hoef er eigenlijk niks meer over te vertellen. De aardigheid is natuurlijk wel, maar dat is nog even een algemene opmerking zo tegen het eind van de avond. Dat wat er dan ook in het Nieuwe Testament geleerd mogen worden, het is niet nieuw. Zelfs het nieuwe verbond is niet echt nieuw. Het is nieuw alleen in die zin dat het komt ter vervanging van wat op die grond het oude verbond genoemd wordt. Want het is niet nieuw omdat het niet anders is dan de uitwerking, de implementatie, dat woord zocht ik daar straks, de implementatie van de beloften die God van oudsher gedaan heeft, meer specifiek die aan Abraham, Isaac en Jacob, omdat specifiek in verband met Abraham, vanaf Abraham gesproken wordt over, bedekt, maar gesproken wordt over nieuw leven, over opstanding uit de dood. De onvruchtbare Abraham en de onvruchtbare Sara en in de volgende generatie Jacob en Lea en weet u nog, en Rachel die onvruchtbaar was. Kortom, het is opstanding uit de dood. En de dood van Isaac, maar toch kwam hij tot leven weer, om zo te zeggen, en de dood van Jozef, die bewezen kon worden aan de hand van zijn veelvervige rok. De rok. Nee, niet die uit Trier. Dat zijn wel erg grote stappen, zuster. Maar want de zoon van Jozef heeft natuurlijk ook zo'n rok nagelaten. Of die geverfd was, weet ik niet. Van de kleur is niks overgebleven, heb ik begrepen. Zo'n dik boek over de heilige Rok zu Trier, die daar bewaard werd. U weet wel, die uit één stuk geweven rok die van de Heer Jezus, waar ze het lot over geworpen hebben, enzovoorts. Ik denk dat die echt is, ja. Gezien wat er allemaal over bekend is. Maar toch maar. Maar dat er een samenhang is, veel meer nog dan dit wat ik nu vertel, maar dat doet er nou niet toe. Maar het gaat maar om het idee, weet u wel. Het gaat om iets wat niet kan, maar het gebeurt toch. Wat dacht u trouwens van de dood en opstanding van Israël? Het verdween in de zee, in de diepte. Het wordt uitgebreid beschreven, ook in de psalmen. In de diepte, de bodem van de zee. Raad is wat, ze kregen niet eens natte voeten, ze kwamen er zo weer uit. De geboorte uit de wateren van de bier van de Schelfzee vooruit. Toch? Dat was niet nodig geweest, ze hadden net zo goed een kortere weg kunnen nemen, een veel eenvoudigere weg. En de Heer kon de Filistijnen huis wel aan, daar hoefden ze echt niet voor om te reizen. Maar de Heer zegt, maar je reist wel om, je gaat die andere kant op. Ik heb die weg nog eens gevolgd, was tussen de bergen door. Ik kon geen kant meer op en dan kom je vanzelf bij Nuweiba aan het strand en dan loopt de weg dood. Dan kun je wel met 2 miljoen man op het strand daar. Dat is trouwens een Hilton Hotel, dus dat is makkelijk genoeg. Nog een paar trouwens. Verder kun je nergens heen, maar je kunt naar de overkant als de wateren tenminste willen wijken. En dat is gebeurd, hè. En dan kom je in het land van Midian. Dat klopt allemaal precies zo. Maar goed, wat had niet gehoeven, maar het is de uitbeelding van dood en opstanding. Wedergeboorte. Het is niet eens uniek, want daarna moesten ze nog een keer door de Jordaan ook. Dat is eigenlijk hetzelfde gebied, hetzelfde dal. Hetzelfde kloof is het eigenlijk. Kijk maar op de kaart. Het is alleen een eindje noordelijker, gewoon recht naar het noorden. Door de Jordaan, bij Gilgal enzovoorts. Je kunt zelfs nog verder, dan kom je het meer van Galilea. Daar is het ook nog het een en ander van die naar plaatsgevonden. Maar het gaat om dood en opstanding. Heb u dat nog? Ja. En het nieuwe verbond berust op de opstanding uit de dood van Christus, de eersteling van de nieuwe schepping. Maar daarmee ook van een nieuw verbond waarvan hij de borg, de middelaar, dan wel de hoge priester is, zoals in het Oude Testament aangekondigd en zoals ook geïllustreerd in de verschijning van ene Melchizedek. De koning des vredes en de koning der gerechtigheid. Wat zei we van de week? De spruit der gerechtigheid. Jehovah Tzidkenu. De Heer, onze gerechtigheid. Enzovoort. Melchizedek. Christus, de Heer Jezus Christus enzovoorts. Kortom, zo nieuw is het allemaal niet. En in hoge mate is dan nog het verbond van met Abraham natuurlijk de voortzetting van het allereerste verbond, hoewel het in de Bijbel niet zo genoemd wordt, met Adam. Maar daarover hebben wij het dan weer in een volgende zitting.